Sas, ja. Op wat ons heilig is.
Oh, zo.
Ik krijg nu zeg maar feedback, alleen dan op een andere manier. Op wat ons heilig is en leven dood, worden wij een leer en dreven door een onvermoede kracht. We worden gericht. Ik dacht, wat lees ik nou maar? We worden gericht. Op, ja, 1 en 2. Op wat ons heilig is en leven dood, worden wij gericht, gedreven door een onvermoede kracht. Nog een keer. Op wat ons heilig is en leven dood, worden wij gericht, gedreven door een onvermoede kracht. En, het is niet altijd zo, maar hier staan toch echt aanwijzingen voor hoe het lied te zingen, namelijk het tweede wordt door de vrouwen gezongen, het derde door de mannen. We gaan daarvoor. Ik wens u een hele goede viering.
Lieve mensen, welkom op deze eerste zondag, startzondag in het nieuwe seizoen. Toen ik dit welkomswoordje voorbereidde, toen dacht ik, de dienst nog eens overdenkend. Goh, eigenlijk zou het misschien wel passend zijn geweest als we begonnen waren met de schriftlezing van vandaag. Dan valt het hele kader voor u meteen in een beeld, in een context. Want op allerlei plekken in deze dienst zult u een verwevenheid zien met de schriftlezing van vandaag. Zo ook als voorbeeld in het derde coupletje van het lied wat u net ingestudeerd heeft en wat u voor u ziet. Om warmte een verbond in lief en leed scholen wij bijeen. Eén lichaam aangewezen op elkaar. Zo komen wij vandaag bijeen in die geest. Met onze voorganger Hesselbruin. Aan de piano, Wik Gispen, het koor is er ook weer. En eerst steken wij als steeds het licht van Christus aan, gesymboliseerd in de paaskaars.
Nogmaals, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. De komende weken staan in het teken van de brieven van Paulus. Paulus. Hij wordt geliefd en hij wordt gehaat. Vaak verkeerd begrepen. Kunnen wij nog wat met zijn woorden? Die brieven die hij stuurde zijn niet zomaar losse verhandelingen. Eigenlijk ben je andermans post aan het lezen als je een brief van Paulus leest. De brieven zijn speciaal gecomponeerd voor één specifieke gemeente lang geleden. Ze zijn bedoeld als terechtwijzing, hart onder de riem, pastoraal advies, ga zo maar door. En aan de hand van enkele passages die de voorgangers van de komende weken hebben uitgezocht, gaan we ontdekken wat het eigen karakter is van de verschillende brieven van Paulus. En deze week is het startschot met de eerste brief aan de gemeente van de Korintiërs. Maar wat nu als ik zeg, brief van Paulus aan de gemeente in Overvecht? Hoe zou dat zijn? Moet zo'n brief er niet eigenlijk ook komen? Want wat heeft Paulus ons nou te zeggen? Ook daar gaan we mee aan de slag in deze serie. En op de laatste zondag, 19 oktober, gaan we die brief dan ook echt schrijven. Die eigentijdse Paulusbrief aan de gemeente in Overvecht. Geïnspireerd door Paulus, gericht aan onszelf. Van harte welkom dus om deze serie mee te maken en om ook mee te doen op 19 oktober. Maar voordat we een brief aan onszelf gaan sturen, gaan we nu eerst lekker andermans post lezen.
Een stukje dan van andermans post. 1 Korinthe 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn alle van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan wel werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in de vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
Lieve mensen, gemeente van Jezus. Eerst maar eens vragen, hoe zitten jullie erbij? Hoe is het ermee? Is het een beetje gezellig hier? Mooi. Het is een bekend, misschien wel overbekend beeld. De kerk, de gemeente als het lichaam van Christus. En wij de ledematen. En misschien vind je dat wel een gezellig, lekker knus idee. Zo lekker warm dicht bij elkaar. Maar wat ik me ook kan voorstellen is dat je het er benauwd van kunt krijgen. We moeten het blijkbaar allemaal fijn hebben met elkaar. Allemaal een grote familie, een eenheid. Waar het gezellig is, waar vooral geen spanningen zijn. Althans, dat is het beeld in sommige families. En dat beeld moet vaak omhoog gehouden worden. Wij hebben het gezellig met elkaar. Ook al is het onder de oppervlakte helemaal niet zo gezellig. En ik luister wel eens naar een podcast waar mensen praten over hun problemen. En het is interessant hoe vaak dan familieperikelen naar voren komen als probleem. En vaak blijf ik dan haken bij wat ik maar even de tirannie van de gezelligheid zal noemen. In families moeten we het vaak gezellig hebben met elkaar. En de spanning, die gaat onder de oppervlakte. We moeten toch doen alsof. Is dat misschien Nederlands? Ik weet het niet. Maar het is een hele goede manier om spanningen te laten broeien. Om ze onuitgesproken te laten. Is dat dan ook zo in het lichaam van Christus? Staat ook hier de gezelligheid voorop? En moet het individu zich verstoppen om die gezelligheid maar te bewaren? Of zit het toch anders? Daar wilde ik het vandaag eens met jullie over hebben. Daarom moeten we eerst kijken wat Paulus nou eigenlijk bedoelde toen hij aan die gemeente in Korinthe schreef over één lichaam met vele delen. Want daarover zal het steeds gaan in de komende serie vieringen. Over Paulus. Wat wilde Paulus zeggen tegen die mensen waarvoor zijn brief oorspronkelijk bedoeld was? Dat ten eerste. En nu wij die brief, andermans post, aan het lezen zijn, kan het ons vandaag ook nog iets zeggen. We beginnen dus met die eerste brief aan de gemeente in Korinthe. Korinthe, wat was dat eigenlijk voor een plek? Korinthe, dat lag en het ligt op een heel strategische plek. Op een klein dun stukje land in Griekenland. En dat kleine stukje land verbindt het schiereiland Peloponnesos met het vasteland. En er kwamen daar allemaal schepen, er was veel zee. En die schepen konden kiezen, gaan we helemaal om dat schiereiland heen of laten we de vracht overladen bij Korinthe, van de ene naar de andere haven. Klein stukje maar. Je begrijpt, veel mensen, veel schepen kozen voor dat tweede. En je zult ook begrijpen dat Korinthe daardoor heel rijk kon worden. Totdat die stad op een gegeven moment door de Romeinen werd verwoest. Maar die Romeinen, die waren ook niet gek, die begrepen wel dat dat een heel strategische plek was. En dus, een kleine 100 jaar voordat Paulus op het toneel verscheen, stichtten ze daar een kolonie. Een nieuwe kolonie. En heel snel werd die kolonie ontzettend welvarend. Want die plek die trok allerlei ambitieuze mensen aan. Mensen die de sociale ladder wilden beklimmen. Die status en eer wilden. Status en eer waren belangrijk in de Romeinse samenleving, maar in dit Korinthe dus nog net een tikje belangrijker. En in deze bloeiende stad, een stad van de nouveau riche, de nieuwe rijken, begon Paulus dus zijn nieuwe gemeenschap. En toen? Die nieuwe gemeenschap trok heel veel verschillende soorten mensen aan. Dat was eigenlijk best uniek, dat die mensen elkaar daar vonden in zo'n gemeente. Joden en niet-Joden, vrije mensen en slaven. En voeg ik dan maar toe, mannen en vrouwen, rijk en arm. Allemaal voelden ze zich aangetrokken door die nieuwe Jezusbeweging. Want voor veel mensen was de religie die ze eerst hadden, dat was vaak de Grieks-Romeinse religie, de traditionele religie. Voor hen was die leeg geworden. Mensen voelden zich leeg bij het aanbidden van die goden in de tempels. Mensen zaten te snakken naar zingeving. En dat vonden ze in de Ecclesia. Dat is hoe Paulus de gemeente noemde. Nou, eind goed al goed zou je zeggen. Maar het bleef niet lang gezellig in die gemeente. Toen het eerste enthousiasme een beetje was gaan liggen en de nieuwigheid er ook wat vanaf was, gingen de mensen ruzie maken. Over van alles waar mensen altijd ruzie over maken. Het avondeten, hoe je erbij loopt, je uiterlijk, status, seks. Dat zijn de thema's die worden besproken in Korinthe. Misschien als voorbeeld, zet twee groepen samen. Eén groep die drinkt alleen maar cappuccino met havermelk. En de andere groep drinkt alleen maar zwarte filterkoffie. Nou, en ga dan samen bepalen welke koffiemachine je gaat kopen. Een ouderwets filterapparaat of een modern espressoapparaat. En we hebben maar geld voor één machine. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je spanning. En die spanningen kunnen leiden tot verdeeldheid, polarisatie. Maar Paulus die wil de boel juist bij elkaar houden. Dat ziet hij als zijn opdracht. Dus wat gaat hij doen? Hij is op dat moment in Efeze, hij is dus niet in Korinthe. Maar zijn gemeente die dreigt uit elkaar te vallen. Dus wat doet hij als een soort eerste reddingsactie voordat hij zelf daarheen gaat? Hij schrijft een brief. En in het stukje uit die brief dat we vandaag hoorden, komt hij dan met het beeld van een lichaam met vele delen. Hoe komt hij daarop? Nou, een lichaam heeft verschillende lichaamsfuncties, verschillende lichaamsdelen. En die diversiteit is heel belangrijk. Als je alleen maar kon horen of alleen maar kon ruiken, als je alleen maar een neus was, dan zou je niet ver komen. Tegelijkertijd, zegt Paulus, is het ook belangrijk dat al die lichaamsdelen onderling afhankelijk van elkaar zijn. Ze kunnen niet zonder elkaar. De een zou niets zijn zonder de ander. Dat is de basisgedachte. Het is noodzakelijk in een gemeente dat er diversiteit is en dat de verschillende delen afhankelijk zijn van elkaar. Dat is de basisgedachte van dat beeld, van dat lichaam. En dat is een gedachte die de mensen daar in Korinthe best wel bekend voor zou komen. Die zouden wel denken, oh ja, dat ken ik ergens van. Want in het denken van die tijd was het populair om de staat, de hele samenleving, met een lichaam te vergelijken. In een Romeinse tekst wordt beschreven dat het volk in opstand kwam tegen de elite. En toen kwam er een woordvoerder van de Romeinse Senaat, een belangrijk man, die gebruikte een vergelijking om het volk stil te krijgen, ook met dat lichaam. Hij zei, stel je nou voor dat al die lichaamsdelen in dat lichaam elk maar hun eigen ding zouden gaan doen. Ze zouden zien dat de buik heel erg lui is. Wat doet hij eigenlijk? Hij geniet alleen maar van het harde werk dat de handen doen, dat de mond doet, dat de tanden doen. En dus besluit de hand, ik breng geen eten meer naar de mond. De mond die accepteert het eten ook niet meer. En de tanden die weigeren te kauwen. Maar langzaam verdwijnt daardoor al hun energie. Want de buik, er komt geen eten meer. Er is geen energie meer in het lichaam. Dus, zegt die man van de Romeinse Senaat, blijkbaar zorgde de buik, de elite, er in die eenheid van het lichaam dus voor dat de andere delen, dat wil zeggen in zijn vergelijking het volk, kon leven. Nou, en dan staat er, het volk hoorde dat en gelijk dachten ze, ja, wat zitten we ook te doen? Waarom komen we ook in opstand? Ze gingen weer luisteren, ze werden weer volgzaam, ze gingen weer lekker achter hun leiders aan. Dat is dus de onderdrukker die de onderdrukte eronder houdt. De sterke die regeert over de zwakke, ook met zo'n vergelijking. Maar dan Paulus. Hij gebruikt het beeld van het lichaam op een heel andere manier dan de Korintiërs dus zouden op het eerste gezicht zouden denken. Paulus doet twee dingen. Hij keert het om en hij gooit het open. Hij keert het om, ten eerste. Die elite met al hun privileges. Zij moeten zich aanpassen, niet de rest aan hen. Zij moeten beseffen dat er nog andere mensen zijn dan zij. Mensen die zorgvuldiger behandeling verdienen, dat zij het meeste nodig hebben. Luister, zegt Paulus in die brief. Jullie mensen met de beste geestelijke gaven en jullie kunnen allerlei geweldige dingen spreken in klanktalen, wat al niet meer. Jullie modelgelovigen, die misschien wel voor zichzelf willen beginnen, zelf een kerk willen beginnen. Luister naar mij, zegt hij. Jullie kunnen niet zonder de anderen. Hij schrijft, zoals we net hoorden, juist de delen die het meest zwak lijken, zijn het meest noodzakelijk. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook met meer zorg worden behandeld. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Eigenlijk zegt hij tegen die mensen die zich heel hoog wanen, denk niet dat je beter bent dan de rest. En zo keert Paulus dus dat hele beeld om. Niet de zwakke moet zich aanpassen, niet het volk moet zich aanpassen aan de elite, maar de sterke moet zich aanpassen aan de zwakke. Dat is nogal wat. Voor iedereen, denk ik. Maar helemaal voor al die Korintiërs die brief lazen, die brief hoorden. Die mensen die het helemaal gemaakt hebben, die hartstikke rijk zijn, hartstikke goed gedaan hebben. Zij moeten dus inbinden, zegt Paulus eigenlijk. Nou, of ze dat gaan doen, dan moet je verder lezen in de tweede brief aan de Korintiërs. Dat gaan we nu niet allemaal behandelen. Dus, hij keert het om. En ten tweede, hij gooit het open. Want mensen in die gemeente gebruikten hun identiteit om allerlei scheidingen aan te brengen. Misschien zeiden ze, ja, wacht even, maar jullie komen nu wel meedoen met ons. Maar wij zijn wel de eerste. Wij zijn de Joden. Jullie niet. Dus jullie moeten jullie wel aan onze gebruiken houden. Of misschien was het wel andersom. Dat ze zeiden, ja, wij zijn wel Romeinse staatsburgers, maar ja, jullie niet. Dus pas je maar aan ons. Of misschien zeiden ze, ja, wij zijn wel vrije mensen en jullie zijn maar slaven. Dus hou je mond maar. Nee, zegt Paulus, er is één geest. We zijn als gemeenschap in één geest gedoopt. En van die ene geest zijn we allemaal doordrenkt. In de gemeente van Jezus maakt het niet uit wat je status of wat je afkomst is. Geen selectie aan de poort. Geen voorwaarden vooraf. Zo wil Paulus al die scheidslijnen doen oplossen. Hij gooit het open. De beloften van God zijn voor iedereen. niet voor een select gezelschap. Dus wat is dit voor lichaam? Is dit een gezellig lichaam waar het individu zich moet verstoppen? Waarin de sterke de zwakke overheerst? Nee, Paulus doorbreekt dat patroon juist. Hij eist meer ruimte op voor degenen die extra zorg nodig hebben. Zij hebben dat meer nodig dan wie al sterk is. En mij vallen dan een aantal parallellen op met de huidige tijd. De verkiezingen komen eraan. Hebben we dan ook aandacht voor de mensen aan de rand? De mensen die minder te besteden hebben? Of mensen zonder thuis? Of walst de meerderheid die het allemaal prima voor elkaar heeft over hen heen? Vergeten ze hen? Ik denk dat de problemen waar Paulus mee worstelt nog steeds actueel zijn. Hoe hou je het met elkaar uit? Ook in een samenleving. Hoe blijf je met elkaar in gesprek, ondanks grote meningsverschillen, ondanks links en rechts die tegenover elkaar staan? Het lijkt wel alsof we elkaar in onze samenleving steeds meer uit het oog verliezen, elkaar kwijtraken. En ik hoor Paulus dan zeggen: zorg ervoor dat de zwaksten daar niet het slachtoffer van worden. En natuurlijk, deze tekst roept ook de vraag op, zo op de drempel van een nieuw kerkelijk seizoen: hoe staat het dan met ons? Hoe zijn wij het lichaam van Christus? En natuurlijk zijn er, zoals overal, ook hier spanningen, dieper geworteld of meer aan de oppervlakte. Dat hoeven we niet uit de weg te gaan. Maar laten we wel bij onze basis blijven. Als gemeenschap, in al onze veelkleurigheid, zijn we doordrenkt van één geest. Onze veelkleurigheid weerspiegelt de veelkleurigheid van God. En misschien mag het daarom nog wel wat kleurrijker. Dus mensen die er anders uitzien, die zich anders gedragen, die bonte kleren aan hebben, verwelkom hen, alsof het verloren dochters en zonen zijn. En verder, het is mooi en belangrijk dat onze vieringen ook intellectueel bevredigend zijn. En ik hou daar zelf ook van. Maar gemeente zijn is niet een gemeente van intellectuelen zijn. We zijn gemeente van Christus. En dat betekent dat er ruimte moet zijn voor meer. Meer beleving. Meer manieren om je geloof te beleven. Dan alleen door lezen en redeneren. Ook al ben ik me ervan bewust dat ik daar nu toch vooral mee bezig ben. Meer dan alleen het verstandelijke. Dat hoop ik zo. En daarom is die tafelviering ook zo ontzettend belangrijk. We zijn niet zomaar een lichaam, immers. Paulus vertelt ons: we zijn het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Laat dat maar even goed tot je doordringen. We zijn het lichaam van Hem. Zijn lichaam. Zijn hoofd. Zijn hart. Zijn handen en voeten in deze wereld. Een eenheid met elkaar in al onze diversiteit, veelkleurigheid. En een eenheid met Hem, die ons zijn leven heeft geschonken. En in ieder mag dat dus op zijn of haar eigen manier beleven, die eenheid met Christus. Misschien is Jezus jouw lichtend voorbeeld, jouw leraar. Misschien is Hij jouw verlosser, aan het kruis gestorven voor je zonde. Misschien staat Hij opeens daar, naast je, op je meest moeilijke momenten. Misschien is dat voor jou allemaal wel waar. Dat mag allemaal bestaan. We zijn immers samen zijn lichaam. We zijn gegeven aan elkaar. Dat is het grote geschenk. En de grote opdracht. Kerk zijn, gemeente zijn. Het is meer dan elkaar verdragen. Meer dan de lieve vrede bewaren. Meer dan het gezellig houden met elkaar ten koste van alles. Als gemeente hebben we een aandeel in elkaars vrede, elkaars welzijn. En misschien komt dat geschenk dat tegelijkertijd onze opdracht is, wel het best naar voren in de tafelviering. Zometeen delen we brood, drinken we de beker. En zo worden we zijn lichaam, worden we lichaam van Christus, aangewezen op elkaar. Amen.
Zo, dat laatste liedje was voor ons Engelse oor. En als je dat niet had, ja, moet je even bij de buren vragen waar het over ging. Mededelingen en de bloemen. De bloemen gaan vandaag naar Kees van Maarschalkerweert. Kees is, even kijken, ik had een mooi briefje. Zijn gezicht neemt steeds meer af. Hij woont in de Wartburg en hij vindt het jammer dat hij hier niet meer kan zijn. De vraag is, wie wil deze bloemen naar Kees van Maarschalkerweert in de Wartburg brengen? Dankjewel, Trix. Er zit een leuk kaartje bij. Goed, de collectes. We hebben er weer twee in het offerblok. De eerste collecte, dat is de groene zak. Die is voor de werkdiaconie. Daar betalen wij individuele hulpvragen van. En soms steunen we er ook wijkinitiatieven mee. De tweede collecte, de rode zak, zijn voor de kosten die steeds meer oplopen van de viering. Kaarsjes, verlichting, nieuwe camera, etc. En de derde collecte is het offerblok, en daar wou ik even wat meer bij zeggen. Zoals jullie waarschijnlijk weten, en anders is het hierbij nieuw, wordt er in Kampen, in een kerk, een Oezbeekse familie opgevangen in een zogenaamd kerkasiel. Dat is een heel oud middeleeuws gebeuren. Als je in een kerk ging zitten, mocht de overheid niet je uitzetten. Dat heeft een Oezbeekse gezin gedaan. Die zijn met reden daar vertrokken. En er zijn nog steeds een discussie over of dat nou de goede reden was. Maar zij zijn hier en de kinderen zijn hier geboren. En die zitten daar in die kerk. Die zitten daar al een jaar lang. Die zitten daar 7 dagen in de week, 24 uur. En omdat het een kerkdienst is, worden er constant vieringen georganiseerd. Jesse heeft onder andere plus meegedaan. Ik weet van Wim dat hij er ook geweest is. En dat is een goed initiatief. Het is een wat antiek initiatief, maar het is een goed initiatief. Maar dat levert ook de nodige kosten op. Haha. Want die mensen moeten natuurlijk ook iets eten en drinken. En de kachel moet alsmaar aan en dat soort dingen. Dus het offerblok is deze periode ter ondersteuning van de kerk in Kampen. Dus van harte aanbevolen.
Yes.
Oké. Het is vandaag weer zondag dat er een waken is bij Kamp Zeist. Ik denk altijd, het is een hele mooie manier om ook te laten zien dat je je geloof met daden laat zien. Het is altijd een hele ingetogen viering daar. Het begint om 4:30. Meestal is het verzamelen rond 4:15 en de Richelleweg. Als je eventueel mee wil rijden, spreek me even aan. Dan pik ik je hier op om 4:00 en dan rijden we samen naar Kamp Zeist. Heel bijzonder is dat er eigenlijk sinds 2023 in de stad Utrecht door de Nicolaikerk een waken wordt georganiseerd voor vrede en recht. Op dit moment speelt er enorm veel in de wereld. Dat roept ons soms tot machteloosheid en wat vertwijfeling. Maar die wakens zijn altijd een heel moment om even daarbij stil te staan, kaarsje aan te steken. Het is heel sober. Aanstaande volgende week zondag om 7:30 is dat weer in de Nicolaikerk. We waren zo geïnspireerd door die waken dat we meegedaan hebben met een vergadering met de Nicolaikerk. Omdat zij de wens hadden om het in een carousel met heel Utrecht wat meer te verdelen. En wij hebben een klein werkgroepje opgericht en we gaan straks ook vergaderen. Want diezelfde waken, die de tweede zondag van de maand altijd om 7:30 is, zal in oktober plaatsvinden in het Johannescentrum. En die keer daarna zal die in de Geertekerk of in de Remonstrantenkerk of andere kerken in ieder geval van stad Utrecht. Misschien gaat de Pauluskerk ook meedoen. Van harte welkom om een keer bij te wonen. Dus dat is, ik ga het nog in de nieuwsbrief zetten. Tweede zondag van de maand om 7:30 s'avonds. En in oktober daar zijn wij dan de gastvrouw voor deze waken. Ik zie jullie graag.
En ik kom een groot probleem neerleggen op jullie bordjes, op ons aller bordjes. En dat is de bemensing van de diaconie. We hebben nu 3 mensen die op zondag dienst doen. Johan, Michiel en Truus. Maar Michiel en Truus zijn eigenlijk alleen hulpdiaken op zondag. We zijn er vreselijk blij mee, maar door de weeks lukt dat niet. We hebben voor door de weeks alleen nog over Herman en Johan. Want Anneke is uitgevallen met gezondheidsproblemen. Ik mag over 1,5 week weer aan de chemo's. In de hoop dat ik daarna nog weer een tijdje goed verder kan. Maar ik ga naar hele lange tijd in de diaconie gezeten te hebben. Nu gewoon definitief stoppen. En dat betekent dat we eigenlijk bijna niemand meer hebben. En we willen wel diaconie zijn in de stad. Dus we zijn dringend op zoek naar mensen die kunnen helpen. En ik weet dat heel veel van jullie al heel veel taken hebben op je bord. En die mensen wil ik ook niet vragen van, joh, kun je ook nog even de diaconie erbij doen? Want dat gaat niet. Maar misschien zijn er ook mensen die zichzelf onderschatten. En die denken, ach, diaconie, dat is niks voor mij. Maar bij de diaconie gaan we ervan uit dat alles wat iedereen kan doen, dat dat ook ja, mag. Dat je de dingen mag doen waar je goed in bent. En we hebben heel veel taken, ook door de week. En waarbij het alleen al handig zou zijn als we extra handen hebben. Ik heb hier een hele lijst op papier staan. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Maar als we op zondag iemand hebben meer die gewoon zou willen helpen met de mededelingen doen, met de tafelviering voorbereiden, dan en geld tellen, dan hebben we alweer iemand. En ja, dan ben je in naam diaken. Maar je kunt het ook gewoon zien als een goede klus voor de kerk. Zo hebben we ook mensen nodig, en dat heette altijd de collectanten, maar het valt ook onder de diaconie, die gewoon helpen met het eigenlijk even gastheer zijn bij de ingang. Als we aankomen, even iemand welkom heten, liturgie overhandigen, boeken overhandigen. Het is zoveel beter dan dat je zelf je blaadje en je boek moet pakken. Misschien denkt u, ja, maar dat kan ik wel. Nou, laat het weten, dan gaan we daarmee aan de slag. Maar wat we vooral nodig hebben is ook bestuurskracht, denkkracht. Kracht van mensen die zeggen van, ik wil wel meedenken hoe we verder kunnen, wat we moeten organiseren. Mensen die misschien mee willen draaien bij de vergaderingen van de stedelijke diaconie en ons daar vertegenwoordigen en dingen mee terugnemen. Want juist op dat vlak gaan we nu ontzaggelijk onderuit. We hadden Jaap, die was daar heel goed in, maar Jaap doet 1 periode voor de diaconie en gaat nu alleen nog als boekhouder door. Dus die is ook weggevallen. Dus de nood is hoog. En wij rekenen op jullie. En als we 1 lichaam zijn met z'n allen, dan moet het toch lukken om met elkaar te zorgen dat die diaconie gewoon door kan gaan. En ja, we zijn ook aan het nadenken om misschien meer samen te gaan werken met de diaconie van de Tuindorpkerk. Maar dat moet allemaal nog wel van de grond komen. Dus nu ligt het ook op jouw bordje.
Een van de dingen die de diaconie organiseert is de avondmaalsviering. Wij zetten de dingen klaar en we hebben straks een viering in de kring. Dat betekent dat u in de kring gaat staan en dat brood en wijn langskomt. We hebben straks de zegen die we elkaar geven. En dan zou het fijn zijn als we in de tweede rij een kring proberen te maken en rondkomen. Dat moet meestal wel lukken, want een kring is rond. Dus dat is ongeveer daar waar Marjan zit. En als we die ring gaan staan, dan komen we vanzelf hieruit.
Die wij noemen God. Aan het begin van dit nieuwe seizoen bidden wij u voor onze gemeente. Alle leden, everyone born, ieder verschillend, eigen in allerlei rollen, functies ook. Samen één gemeente, niet zo groot, kwetsbaar. We vragen u om zegen. Dat we goede dingen zeggen en doen, veelkleurig. Dat we goede keuzes maken in ons doen en laten en mensen samenbrengen in één geest, uw geest. We bidden u voor de wereld om ons heen, wel groot, maar ook kwetsbaar. In velerlei opzicht, ons land lijkt stuurloos. En ook internationaal doen politici en machthebbers niet wat goed is voor de armen, de vluchteling, de rechteloze. Ploert en schender lopen er achteraan. Gij eeuwige, tronend hoog in de hemel, buig u diep neer om te zien deze aarde. Uw mensen. We bidden voor Basman. We maken ons zorgen met haar. Nu ze heeft gehoord dat de IND voornemens is haar asielaanvraag af te wijzen. Goede God, open nieuwe wegen naar een goede toekomst. We bidden voor alle in onze gemeente. Sommigen ziek, alleen. Anderen in conflict met zichzelf of met hun partner. Of met... problemen te over voor ons kleine mensen. Daarom roep onze naam.
Als een vriend van mensen, God, hebben wij u leren kennen. Als een bondgenoot van wie niet verder kan en moedeloos te neerzit. Als iemand die troost wie verdrietig zijn, maar die ook deelt in onze vreugde. Zo gedenken wij Jezus van Nazareth, die in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam de dankzegging uitsprak. Hij heeft het brood gebroken en het brood gedeeld met de woorden: dit is mijn lichaam voor jullie. Blijf dit doen om mij te gedenken. Zo nam hij ook de beker en zei: drink uit deze beker en blijf ook dit doen om mij te gedenken. Zo bidden wij: kom in ons midden, God, in het delen van brood en wijn, en vervul ons met uw geest. Zoals dit brood en deze wijn ons nieuwe krachten geeft, help ons om ook anderen krachtig bij te staan. Laat uw geest ons leven vernieuwen. Geef ons de kracht u te dienen, tot de liefde op aarde begint. Amen. Laten we elkaar dan wensen vrede en alle goeds. Vrede voor jou. Langzamerhand vormt zich een mooie kring van mensen. De tekenen van brood en wijn herinneren ons telkens weer aan Jezus, hoe hij mens was voor allen, God ons gegeven. Het brood staat voor zijn lichaam en de wijn voor zijn bloed. Door het brood en de wijn met elkaar te delen, worden ook wij omgevormd tot het lichaam van Christus, aangewezen op elkaar, zijn uitstralende kracht in deze wereld. Zo breken we de hoogste scheidsmuren af. Laten we dan de maaltijd van de Heer vieren. En ieder die zich geroepen voelt, is welkom bij dit feest. Laten we danken. Lieve God, wij danken u voor deze maaltijd, waarin we konden ervaren dat wij elkaar gegeven zijn. Het lichaam van Christus, aangewezen op elkaar. En we bidden u, blijf bij ons, ook als we straks weer uiteen gaan. Help ons uw liefde verder te dragen, naar vrienden en vijanden, naar jong en oud, naar zieke en gezonde mensen, naar zoekers en zieners. Eeuwige, laat ons bij elkaar blijven, in de gemeenschap van de kerk. Verlies ons niet uit het oog, en wij zullen elkaar niet uit het oog verliezen. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Gemeenschap met de Heilige Geest, zij met jullie allen.
Amen.